Ik wil jullie natuurlijk uiteraard groeten in Jezus' wonderbare naam. En ik wil vandaag met jullie nadenken over het woord. Dat reinen van hart God zullen zien. En we vinden dat opgetekend in Matthäus 5 in de zaligsprekingen. Matthäus 5 vers 8. Zalig de reinen van hart, want zij zullen God zien. En een voorbeeld daarvan vinden we denk ik in Lucas 17. Dus het verschil van mensen die rein van hart zijn en de mensen die dat niet zijn. En misschien kunnen we die geschiedenis even lezen, het is maar een korte geschiedenis over de 10 melaatsen. Lucas 17 vers 10. Lucas 17 vers 10 zei ik, hè, maar het is vers 11. En het gebeurde toen hij naar Jeruzalem reisde, de Heer Jezus, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 melaatse mannen naar hem toe, die op een afstand bleven staan. En zij verhieven hun stem en zeiden, Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen, ga heen en toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde terwijl zij heen gingen, dat zij gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met zijn gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem, en dit was een Samaritaan. En toen antwoordde Jezus en zei, zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem, sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Misschien dat u zegt, hoe weet je nou dat hij een rein hart heeft? Wel, dat blijkt uit zijn daden. Dus wat Jezus zegt, aan de vruchten kennen we de boom. En dat geldt natuurlijk voor onszelf en dat geldt natuurlijk ook voor andere mensen. Maar de worsteling, denk ik, die velen van ons hebben, daarom gaan we door naar Johannes 6. De worsteling die velen van ons hebben is eigenlijk, hoe kom ik nou eigenlijk aan zo'n rein hart? En we weten misschien allemaal veel van vergeving. Misschien weten we ook wel een heleboel over reiniging, hoewel dat al ietsje lastiger is. Maar hoe komen we nou aan een rein hart? En ik kom regelmatig lieve broeders en zusters tegen die er verschrikkelijk hard aan werken om een rein hart te krijgen. Maar een rein hart, dat moet rein gemaakt worden door de Heer Jezus zelf. En vooral ook door zijn bloed. We weten dat de Heer Jezus natuurlijk God zelf verschillende middelen gebruikt om ons te reinigen. Een ervan is het bloed, het water van de doop, het vuur, waar Malachi over spreekt. En het woord natuurlijk, als de Heer Jezus ook zegt tegen zijn discipelen, gij nu zet rein om het woord dat ik tot u gesproken heb. Maar het allerbelangrijkste is misschien wel het bloed en het leven van de Heer Jezus zelf. En in Johannes 6 vers 53, daar lezen we, Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. En wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Nou, voor de Joden was het ontzettend moeilijk om deze woorden aan te horen. Ook drinken van het bloed, wat natuurlijk verboden was in het Oude Testament. En nou spreekt de Heer Jezus hier over het drinken van zijn bloed. En de vraag is dan, die vaak naar ons toe komt, hoe doen wij dat dan? Hoe doen wij het vlees van Jezus eten en hoe doen wij zijn bloed drinken. En als wij gaan drinken, dan is eigenlijk één voorwaarde dat we dorst moeten hebben. Wij gaan niet drinken als we geen dorst hebben, of we doen het uit verplichting of uit gewoonte. We weten dat we moeten drinken, maar vooral is het feit dat als we dorst hebben, dan verlangen we naar water. Dus als wij een rein hart willen hebben, dan moeten we daarnaar verlangen. En ik heb vaak tegen de Heere gezegd, zeg Heere, ik vind dat zo mooi. U hebt nooit één verkeerde gedachte. Bij de Heer is nooit één verkeerd gevoel. Dus Heer, ik bewonder u daarom. Maar nou is eigenlijk de Heer Jezus gekomen om ons dat leven te geven. Een rein hart. Een zuiver hart. Met zuivere overleggingen en met zuivere gedachten. De Heer Jezus is niet alleen gekomen ons vrij te maken van de zonde en vrij te maken van de wereld en van ons eigen ik enzovoort enzovoort. Dat is eigenlijk een voorwaarde om dat nieuwe leven van hem te kunnen ontvangen. Als wij gereinigd zijn van al het oude, en dan heb ik het niet over, kijk maar als je leest bijvoorbeeld in Hebreeën 9 vers 10, al die geboden van de Heer, al de wassingen zoals die waren in het Oude Testament, dat waren alleen bepalingen voor het vlees. Maar het bloed van Christus maakt ons geschikt voor de hemel. En dat is wat wij vast mogen houden en vast moeten houden. Dus dat Oude Testament, dat waren vooral de bepalingen voor het vlees. Al die inzettingen, al die geboden, al die wassingen. Maar nu hebben we het bloed van Christus wat ons rein was, wat Openbaring 1 ook zegt. Dat maakt ons rein. En niet in eerste instantie natuurlijk ons lichaam, want dat blijft straks achter, maar vooral natuurlijk ook ons hart, waar het hier over gaat, onze ziel. Dus het allereerste is denk ik dat er dorst moet zijn, dat er een verlangen moet zijn. Maar Jezus heeft zijn bloed dus niet alleen daar gestort op Golgotha, maar Jezus zijn bloed is binnengebracht in de hemel. En alles vanuit de hemel is vol met hemelse kracht. En hemelse kracht is altoos durend. Er is geen begin, er is geen einde, er is geen opgang, er is geen neergang. Dus 24-7 in onze tijdsmaat gesproken werkt altijd dat bloed van Christus door. Maar wij als gelovigen moeten daar gemeenschap mee hebben. En natuurlijk is het avondmaal een van die facetten die de Heer ons heeft gegeven om gemeenschap te hebben met het bloed van Christus. En het is zo wonderlijk als je daar aan denkt, dat je zegt, wie mijn vlees eet, zegt Jezus. En we weten denk ik de dwalingen die er zijn in sommige kerken, dat ze denken dat brood onmiddellijk veranderd wordt in het lichaam van Christus. Maar ik denk dat dat een dwaling is. Het gaat er hier om dat wij door het geloof deel moeten hebben aan het vlees en aan het bloed van de Heer Jezus Christus. En als wij nou delen hebben aan dat bloed van de Heer Jezus Christus, en dat is dat hele nieuwe verbond, dat God niet meer aan de buitenkant werkt, maar aan de binnenkant. En als de Heer Jezus Christus nou in ons is komen wonen, dat is toch Immanuel, God met ons, Christus in ons, de hoop der heerlijkheid, zegt Paulus. Dus het is de Heer Jezus die in ons werkt, en het is de Heilige Geest die samen verbonden is met het bloed, zegt 1 Johannes 5 vers 8. Dus de Heer heeft de geest en het bloed samen verbonden. Daarom is het natuurlijk ontzettend belangrijk om naar de Heilige Geest te luisteren. Om daarnaar uit te zien. Want Hij is het die gekomen is om Christus te verheerlijken. Dus als wij gemeenschap hebben met het bloed van Christus, hebben we gemeenschap met het leven van Christus. Want het leven is in het bloed. Nou, welk leven is er nou in het bloed van Christus? Wel, dat is dat goddelijke leven. Dat is dat hemelse leven. Dat is dat zuivere leven. En dat zuivere leven zal God zien, zegt onze tekst uit Matthäus 5 vers 8. Nou, dat zie je, die melaatse die terugkwam, die zag God, die zag Christus, die zag Gods Zoon. Degenen die tevreden waren met de genezing die ze ontvangen hadden, en ik kan me voorstellen dat dat voor die mensen geweldig is geweest natuurlijk. Als je melaatse was, dan werd hij uitgestoten. En die kon je natuurlijk met andere melaatse leven, maar was uitgestoten van het normale leven. Uitgestoten van de maatschappij. Uitgestoten van de tempel of van de synagoge. Je was helemaal een paria. En als zulke mensen dan genezen zijn en terug kunnen keren in de maatschappij, dat is geweldig. En dat is een groot wonder. Alleen, ze hebben vergeten om degene te danken die hun die genezing had geschonken. Nou, en ik denk dat wij als christen ook diezelfde fout kunnen maken. Dat we dankbaar zijn met de genezing die God gegeven heeft. Dat we dankbaar zijn met de vergeving die God gegeven heeft. En dat we daar dan ergens mee blijven staan. Maar de Heere die spreekt onder andere in Romeinen 6. Die leert ons, als we met Christus begraven zijn door de doop en de dood. Evenals Christus de dood is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader. Zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Een nieuw leven. En denk dan aan 2 Korinthe 5 vers 17. Wat Paulus ook zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Al dat oude is voorbij gegaan. Dus al mijn handelingen, mijn motieven. Waarom ik dingen doe, hoe ik dingen zie, hoe ik over mensen praat, hoe ik over mezelf kijk, enzovoort, enzovoort. Dat hoort allemaal bij het oude leven. Alles wat wij daarin meebrengen, dat moet afgelegd worden. Wat Colossenzen 2 zegt, die oude jas die moet uit. Onze oude gewoontes, onze oude manier van denken. Hoe wij over elkaar praten, hoe wij naar elkaar kijken. Want als ik God zie, dan ga ik anders naar mijn broeders kijken. Als ik God zie, dan ga ik anders naar mijn zusters kijken. Als ik God zie, ga ik anders naar de wereld kijken. Als ik God zie, dan ga ik alles anders zien. Dan ga ik het zien meer en meer door zijn ogen. En wij zijn soms ook als christen, als wedergeboren christenen, soms nog zo menselijk. Van de week maakte ik nog mee, dan werd ik aangespoord. Ik werd eigenlijk aangespoord. Arie, je moet met hem praten, want het zit niet goed met hem. En nou ja, dan krijg je een heel verhaal. Dan zeg ik, broers, de Heer is met deze broer bezig. Dan blijf ik er tussenuit. Weet je, het is God zelf die ons gemaakt heeft. Het is God zelf die ons geschapen heeft. En natuurlijk gebruikt hij ons soms. We zijn zijn personeel, we zijn zijn ambassadeurs. We hebben het ambt der verzoening gekregen. Natuurlijk, maar God zelf is veel groter als wij. En wij moeten, als het ware, heilig ontevreden zijn als wij die gemeenschap met de Heiland missen. Als we de gemeenschap met God missen. Ik ben ontzettend dankbaar voor het woord van God. Ik ben ontzettend blij met de Bijbel. Maar dan heb ik nog niet de God van de Bijbel. Dan heb ik nog niet de God van het woord. En ik heb onvoldoende, en ik hoop jullie ook, ik heb onvoldoende aan de leefregels. Want de letter dood en de geest maakt levend. Ik verlang daarna voortdurend om in een levende verbinding met mijn Heiland te staan. Intiem met hem te wandelen. En dat is wat de Heer Jezus ons leert in Johannes 6. Als wij zijn vlees eten en zijn bloed drinken, dan krijgen we gemeenschap met zijn leven. En hoe mooi is dat dan? Als de Heer ons wast in zijn bloed. Kijk, en de Heer Jezus, het bloed van Christus verzoent, dat weten we. Het bloed van Christus vergeeft. Het bloed van Christus dat reinigt. En Johannes 1 is voor jullie denk ik allemaal een bekend hoofdstuk. In het Oude Testament zie je dat er natuurlijk ook vergeving was. Denk maar aan de offers die gebracht moesten worden. Naar de eis van de wet. De reiniging was er niet door het bloed. De reiniging was er daardoor hyssop. Denk maar aan nummer 19, de hyssop. Die werd gemaakt van de as der vazen met een hyssopstengel enzovoort, met water. En zo werden de dingen gereinigd, zo werden mensen gereinigd. Maar het was altijd uiterlijk. In dat bloed van een dier zat nooit de kracht om een menselijk leven te kunnen leven. Laat staan dat er kracht in zou zitten om een goddelijk leven te leven, om een hemels leven te leven. Nou, zo zit er ook in ons vlees absoluut geen kracht om een hemels leven voor te brengen. Al heb je de meest humane mens van heel de wereld, die zal dat nooit voort kunnen brengen wat uit God komt. Wij kunnen alleen voortbrengen datgene wat God in ons plant, wat God in ons legt. En dan leert de Bijbel ons dat wij met Christus één plant geworden zijn. En als wij nou één plant met hem geworden zijn, dan zijn we van dezelfde hoedanigheid. En dan gaat het niet om onze buitenkant, maar gaat om onze binnenkant. Ik weet nog, ik zal nooit vergeten, toen ik pas tot geloof gekomen was. Nou, de zondagse lied zong, ik wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo zacht. En de volgende morgen reed ik naar mijn werk, ik zat in de auto en ik zeg, heren, dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Ik ben nou net een beetje een vent geworden, een kerel, en dan moet ik zo worden. nederig en zacht. Maar ik zeg, Heer, wil u mij dan maar veranderen, dat ik daarna ga verlangen? Nou, dat heeft de Heer gelukkig gedaan. Nederig en zacht, die gestalte van het lam, dat leven van het lam, dat leven van Christus. Hij is ook de leeuw van Juda, maar er wordt minder over gesproken als het lam. Natuurlijk is hij ook de vorst. Is hij de Heere der Heeren, de Koning der Koningen. Maar hij kan de Heere der Heeren zijn en de Koning der Koningen. Hij kan de vorst zijn en hij kan het lam zijn, omdat zijn hart zuiver is. Bij de Heer Jezus is geen zonde. Bij de Heer Jezus is geen... Nou, als wij dan deel krijgen aan zijn lichaam, wat zonder zonde was. Als wij dan deel krijgen aan zijn bloed. Als wij deel krijgen, we deel aan zijn hart. Dan krijgen we deel aan hem. En dat is opnieuw geboren, van bovenaf geboren, door het woord en door de Heilige Geest. Maar die nieuwe geboorte, die moet opwassen, die moet gestalte krijgen. Hij moet van kind jongeling worden en van jongeling moet hij een vader en een moeder in Christus worden. En de grootste fout die wij vaak maken, denk dat wij op onszelf zien. Maar we moeten niet zien op hem, we moeten zien op het lam. We moeten niet zien op ons eigen falen, maar wij moeten zien op de Zoon van God. En de leren kennen de grote waarde, dat heerlijke bloed van Christus wat in ons werkt. Weet u dat dat bloed, als we daar deel aan hebben, altijd in ons werkt? Zelfs als wij slapen. Dat gaat door. Want dat is niet uit ons, dat is uit God. En in dat bloed is leven. Altoosdurend werkt dat bloed door. Om ons dat leven van Christus mee te delen. Om dat in ons hart te planten. Om ons te verlossen van alles wat hoort bij de oude Adam. Om ons te verlossen van alles wat hoort bij die oude mens. Zodat wij zullen worden zoals Jezus. Dat heeft de Vader op het oog. Dat is Gods verlangen. En als Christus in ons leven gestalte krijgt, wie wordt er dan verheerlijkt? Wij? Nee, God. Dan heb je ook geen idee meer om daar eigen eer van weg te halen of te denken dat je zelf iets gedaan hebt. Dan zie je gewoon dat God dat doet. En het is zo heerlijk als je naar broeders en zusters kunt kijken zonder ze te veroordelen. Zonder dat je verkeerde gedachten hebt. Zonder dat je verkeerd gevoel hebt. Maar dat je mag zien, Heer, dat is mijn broeder, dat is mijn zuster. Heer, dat is een kind van u, dat is een schepping van u. Heer, ik zie dat u bezig bent in mijn broeder, in mijn zuster. En dat is ook een bemoediging voor onszelf als we soms door stormen heen moeten. Door zware moeite, door zware strijd. Want dat hebben we blijkbaar nodig om door veel verdrukkingen, zoals Paulus dan zegt, het koninkrijk van God binnen te gaan. We moeten gevormd worden, we moeten gekneed worden en we moeten dingen meemaken. Ook in de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dus de Heer, die werkt niet alleen zeg maar, door die binnenkant, door de bloed, maar hij werkt ook door de buitenkant. Zacharia 13 vers 1 spreekt dat er een bron ontsloten is. Hè? Een bron ter ontzondiging en reiniging. Natuurlijk wordt dat eerst gesproken over Israël. Maar dat heeft natuurlijk voor ons betekenis. Want die bron is Christus. In Johannes 4 leert de Heer Jezus ons dat hij de bron is van levend water. Wie is de bron van het bloed? Christus. Wie is de bron van het leven? Dat is de Heer Jezus zelf. Wij moeten altijd weer uitkomen bij Christus. Wij moeten altijd weer uitkomen bij hem. Wij moeten, als wij Gods woord bestuderen, dat pas had een keer gesproken over Psalm 102, en daar zie je de Messias in. Daar zie je Jezus in, daar zie je de Christus in, daar zie je de zaligmaker in, daar zie je de gezalfde in. En nou is hij in ons komen wonen om ons dat leven mede te delen. Om ons te vormen naar het beeld van de Zoon. Maar als wij dat vlees van de Zoon niet eten, en zijn bloed niet drinken, zegt Jezus in 53, hebben wij geen leven in onszelf. Dus als wij zoeken naar leven, als het misschien dood is geworden, als het misschien mat is geworden, dan moeten we terug naar het woord. Dan moeten we terug naar de Heere. En dan zeg je, Heere, praat met mij. Je kunt ook door moeilijkheden die gebeuren, waar je helemaal niks aan kunt doen, kun je zo teruggeslagen worden in je ziel, in je gevoel, of in de pijn, of in het verdriet. En in het onbegrip, zoveel dingen die kunnen gebeuren en die trekken ons eigenlijk uit de gemeenschap van Christus. En die brengen ons terug in de ziel. En dan zijn daar allerlei zielenroerselen. Maar ga dan terug naar het woord. Ga dan terug naar de Heer en dan buig je knieën en de Heer praat met mij. En als de Heer dan met je praat, dan brengt hij je eigenlijk door zijn woord en zijn geest terug in de gemeenschap met hem. Als we dan vanmorgen zingen, Jezus Christus, de steenrots waar mijn leven vast op staat. Nou, die steenrots die wijkt niet. Die steenrots die wankelt niet. Maar wij hebben hem nodig. Maar we hebben hem niet alleen nodig. Hij heeft zichzelf ook voor ons gegeven. Dus wij hebben hem al. Hij is er al. En we moeten daar met eerbied gesproken gebruik van maken. En samen leren ontdekken wat het nou betekent, Heer, als ik uw vlees eet en uw bloed drinkt. Wat betekent dat dan? Heer, wat gaat dat vlees van u met mij doen? Heer, wat gaat dat bloed van u met mij doen? En als we dan daar dus studie van maken. En we zien hoe dat bloed van Christus ons was. Laten we eens even kijken, Openbaring. Openbaring 1. Waar je wel heel veel kunt lezen natuurlijk is die Hebreeënbrief. Ook soms schitterend woord van de Heer. Openbaring 1 vers 4. Johannes aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Genade zij u en vrede van hem die was en die komt. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. Sommigen denken dat dat de aartsengelen zijn, hoe het ook zij. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Dus de doop spreekt van de wassing van ons lichaam. Maar als er gesproken wordt over de wassing van het bloed, dan is dat geen uiterlijke zaak. Denk maar in Hebreeën 9 vers 14, dat ons geweten gereinigd is door het bloed van het lam. Dus dat bloed moet als het ware doordringen in ons hele diepste wezen. Ook in onze persoonlijkheid. Want kijk, in ons hart woont onze persoonlijkheid. Dat bepaalt wie wij zijn. Daar zit onze wil, daar zit onze gedachte, daar zit ons gevoel. Dat is onze ziel. Dat heeft alles te maken met onszelf. En in onze geest, daar hebben we vooral een bewustzijn van God. Een geestesbewustzijn. Een bewustzijn bijvoorbeeld van de werking van de Heer, van de aanwezigheid van de Heer. Dus als hier gesproken wordt over de wassing in zijn bloed, kijk maar vers 6, wat is het gevolg daarvan? En die ons gemaakt heeft tot koning en priesters, dus hij maakt ons geschikt door zijn bloed. Nadat wij de reiniging ontvangen hebben, eerst van de zonde, maar ook de reiniging ontvangen hebben van ons hart, zijn wij geschikt om priesters en koningen te zijn. Denk maar hoe de Heer Jezus zijn discipelen 3 jaar lang opgeleid heeft. En hoe hij dan zegt, je moet wachten totdat de Heilige Geest komt. De belofte van de Vader, Handelingen 1. Nou, zo is het ook hier. Hij, Christus, maakt ons geschikt voor de hemel. En als wij alleen voor dit leven onze hoop op Christus hebben gevestigd, zegt de Schrift, zijn wij de beklagenswaardigste van alle mensen. De Heer heeft niet gezegd dat je allemaal grote huizen zult krijgen, of een nieuwe fiets, of wat voor onzin dat er ook allemaal tegenwoordig soms verteld wordt. Tuurlijk mag iemand in een nieuw huis wonen. Daar is niks mis mee. Maar het gaat om een veel groter iets. Hij heeft ons teruggeplaatst in de aanwezigheid met God. Hij heeft ons teruggeplaatst in een hele nieuwe positie. In het Oude Testament kon je alleen priester worden als je behoorde tot de stam van de Levieten. In het Oude Testament kon je überhaupt al nooit priester worden als je behoorde bij het heidenvolk zoals wij. Dat was een scheidsmuur, zegt Efeze 2. Maar die heeft Christus afgebroken. En dan heeft Jezus ons gemaakt, zie je, dat doen wij niet zelf. Wij hebben onszelf niet uitgekozen. Jezus zegt niet, gij hebt mij uitgekozen, maar ik u. Omdat je zou heen gaan en vrucht dragen. En in het Nieuwe Testament zijn alle gelovigen priesters van God. Alle gelovigen. Nou, als je ziet in het Oude Testament hoe zo'n priester gereinigd moest worden, geheiligd moest worden en in dienst gesteld. Wat er allemaal moest gebeuren. Zo geldt dat natuurlijk ook voor ons. Maar het mooie is dat Christus het doet. Het mooie is dat God het doet. Dat wij ons niet kunnen bekwamen tot priester, dat wij ons niet kunnen bekwamen tot koning, maar dat hij dat doet. Dat hij ons dat leven geeft en die positie en dat gezag wat daarbij hoort. Kijk maar, die ons gemaakt heeft tot koning en priester voor zijn God en Vader. Hem, dus Christus, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Dus Jezus is gekomen om zichzelf aan ons mede te delen. Om in ons te doen wat wij nooit zouden kunnen. Want hoe kan nou een bij een vogel worden? Nou, hoe kan nou een vleeselijk mens een kind van God worden? Dat is onmogelijk. Dat is een geestelijk werk, dat is een goddelijk werk. Maar als God dan kinderen maakt naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, zoals we dat weten, zoals hij dat zegt in Genesis 1, laat ons mensen maken naar ons beeld en naar onze gelijkenis, dan is dat uiteindelijk verstoord door de zondeval, maar Gods plan is nooit opgehouden. Zijn plan is nog steeds hetzelfde. Om mensen te maken naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis. En niemand zal ooit het werk van God kunnen blokkeren. God kan nooit een nederlaag leiden. Waarom heeft hij de overwinning? Omdat hij de overwinnaar is. Waarom kan hij nooit een nederlaag leiden? Omdat hij alle macht heeft. Hij heeft alle glorie. Hij heeft alle wijsheid. Het is ondenkbaar dat God een nederlaag zou kunnen leiden. Wij kunnen nog struikelen, maar hij zal nooit de nederlaag leiden. En daarom is de Heer Jezus bezig met ons leven, met onze ziel, met ons hart, met ons geweten, met al die facetten die nodig zijn om ons klaar te maken, om een priester en een koning te zijn, reeds in dit leven natuurlijk, maar vooral ook straks. En dat bloed van Christus, dat geeft ons de geschiktheid voor de hemel. Te veel broeders en zusters leven met het idee, ik ben gered door het bloed van Christus, ik heb vergeven van zonde ontvangen en het komt goed met mij. Nou, ik zeg niet dat het niet goed komt met u, maar je bent niet geschikt voor de hemel. En Binnendijk zegt wel eens, je zult straks zijn in de eeuwigheid wat God vandaag, deze wereld, deze tijd heeft kunnen maken van je. En misschien heeft hij daar best wel een groot stuk gelijk in. En daarom mogen we dankbaar zijn dat we niet op het laatste uur van onze dood gered zijn, maar dat we reeds nu de Heer kennen. En dat we vandaag nog de kans hebben om voor hem te leven. En door hem en uit hem en tot hem. Deze Zoon van God moet ons leven gaan doortrekken. Hij moet ons leven net zo gaan doortrekken als vroeger dat oude leven ons heeft doortrokken. En we weten allemaal, denk ik, wat we meegekregen hebben van Adam. We weten allemaal wat we meegekregen hebben van onze vader, van onze moeder, van ons voorgeslacht. Wat we ontwikkeld hebben in dit leven, dat kennen we allemaal wel. Maar dat heeft geen waarde voor de hemel. Dat kunnen we niet meenemen naar de hemel. Want onze God is een verterend vuur, een eeuwige gloed door wie niemand wonen kan. Alleen zij, die gekocht zijn met tassen door het bloed van het lam, die zullen bij hem wonen. Alleen degene die Christus geschikt gemaakt heeft voor de hemel, die zullen bij hem kunnen wonen. En dan moet je niet zwaarmoedig worden, dan moet je niet aan gaan twijfelen en denken, ik red dat nooit. Nou, wij redden dat ook nooit. Prijs de Heer. Maar hij redt het in ons. Hij doet het in ons. Hij heeft ons gekocht. Hij heeft ons betaald. We zijn zijn eigendom. Hij is met ons bezig en hij komt tot zijn doel. Alleen wat hij van ons vraagt is dat we in hem blijven. Maar wij zijn vaak zo bezig om dat woord van God een beetje af te kalven. Om dat een beetje te maken naar ons verstand misschien, naar onze eigen beoordeling. Vorige week hadden we het zomaar even tussendoor over 1 Johannes 3, dat Johannes zegt, wie uit God geboren is, die zondigt niet. En wie in mij blijft, die zondigt niet. En dan zeggen we, wie kan dat nou ooit halen? Nou, ik denk dat Johannes spreekt uit ervaring. Ik denk dat Johannes op oude leeftijd hier niet een bepaalde theorie neerzet die hij zelf niet geleefd heeft. Maar Johannes leert ons juist, in de eerste brief van Johannes, en dan zegt hij, wij schrijven deze dingen, opdat jullie gemeenschap hebben met ons. En onze gemeenschap is met de Vader. En met de Zoon, Jezus Christus. Dus daar heb je weer die eenheid. Als dat bloed in ons komt, als dat leven van Jezus in ons komt, als wij dat indrinken, als wij zijn woord tot ons nemen, en dan gaat de Heilige Geest aan het werk. En dan krijgen wij meer en meer gemeenschap met de Vader en met de Zoon. Maar Johannes zegt eerst, ik wil dat jullie gemeenschap hebben met ons. En je ziet in deze tijd hoe ontzettend dat het moeilijk is om gemeenschap te hebben met broeders en zusters. Of misschien is het alleen in Nederland. Misschien zijn wij een beetje individualistisch geschoold. Dat zou natuurlijk kunnen. Maar de Bijbel spreekt over gemeenschap. En ik kan alleen deel krijgen aan het leven van Jezus als ik met hem omga. Ik kan alleen deel krijgen met Jezus als hij in mij is en bij mij is. Laten we een stukje lezen uit Hebreeën 10. Kunnen we leren van die heiland. Dan kunnen we zien wat er in hem leeft. En dan kunnen we zien waarom hij de dingen doet. Zoals hij ze doet. Laten we maar lezen vanaf vers 1. Want de wet die slechts een schaduw heeft. De schrijver hier, als Paulus geweest of iemand anders, dat weet ik niet. Maar die schrijver hier heeft voortdurend natuurlijk tegen de Joden om het verschil tussen het Oude en Nieuw Testament duidelijk te maken en Christus te schilderen. En dan zegt hij, want de wet die slechts een schaduw heeft van de toekomstige heilsgoederen, niet van het wezen van de dingen zelf. Die wet had geen kracht. Kan nooit met dezelfde offers die ze jaar in, jaar uit onderbroken brengen, hen die naderen tot volmaaktheid brengen. Dus die wet kon dat niet, maar Christus wel. Zou er anders niet een einde gekomen zijn aan het offeren, want zij die de dienst verrichten, zouden zich dan in geen enkel opzicht meer bewust zijn van zonde, wanneer zij eenzaam voor altijd gereinigd worden. Waren. Maar nu wordt men door deze offers elk jaar opnieuw aan de zonde herinnerd. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde zou wegnemen. Daarom zegt hij bij zijn komst in de wereld, slachtoffer en spijsoffer hebt u niet gewild, maar hebt voor mij een lichaam gereed gemaakt. Denk daaraan als Jezus in Johannes 6 spreekt, en wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, maar ook bij de instelling van het avondmaal spreekt de Heer Jezus er al over dat eten van zijn brood, van zijn lichaam. Ruben heeft er ook al een stukje van voorgelezen. Even zoeken. Ik kan het even niet vinden wat ik bedoel, maar waar het over gaat bij de instelling van het avondmaal, dat Jezus dan ook zegt, ja, dat is zijn lichaam. En hier wordt er gesproken over het lichaam. Opnieuw van de Heer Jezus. Wat zeg je? Ja, daar staat het ook, ja. Dankjewel, Eelco. Ik bedoelde die niet, maar daar staat het wel. Gemeenschap met het bloed, het brood dat we breken, is dat niet de gemeenschap met het lichaam van Christus. Gemeenschap met het lichaam van Christus. Nou, het is goed om daarop te letten, wat hier dan verder over staat. U hebt van mijn lichaam gereed gemaakt, vers 5, en dan zegt hij, brandoffers en offers voor de zonde hebben u niet behaagd. Ze moesten allemaal gebracht worden naar de eis van de wet, maar het heeft God niet behaagd. En toen zei ik, ik zie je komen en de boekrol is over mij geschreven. Dat behaagde God. Om uw wil te doen, o God. Christus kwam dus niet om zijn eigen wil te doen. En dat is voor ons een heenwijzing. Iets om daar voortdurend op te letten. Dat we niet onze eigen wil doen, maar zijn wil. Dat we niet onszelf behagen, maar hem behagen. Als wij gemeenschap willen hebben met Christus, is dat een heel belangrijk punt dat we ook voortdurend zoeken om zijn wil en de wil van God te doen. En dan zegt hij, daarvoor had hij gezegd, slachtoffers, een spijsoffer, een brandoffer, een offers voor de zonde, hebt u niet gewild en hebben u niet behaagd, hoewel ze overeenkomstig de wet worden gebracht. Dus het moest gebeuren voor de mens, maar God had er geen behagen in. Hij had er geen behagen in dat er telkens dieren geslacht moesten worden. Dat er telkens bloed moest vloeien. Daarna sprak hij, zie, ik kom om uw wil te doen, o God. wat Jezus ons leert in Matthäus 6, dat we moeten bidden, Vader, dat uw wil geschieden, dat uw koninkrijk gebouwd wordt, dat uw naam verheerlijkt wordt. Ik kom, zegt Jezus, om uw wil te doen. En Jezus heeft in zijn hele leven getoond dat hij kwam om niet zijn eigen wil te doen, maar de wil van de Vader te doen. Dat hij niet kwam om de wil van de Zoon te doen, maar om de wil van God te doen. En dat is wat de mens zo hard vindt. Als ze dat horen, dat ze Jezus nodig hebben om te kunnen leven, dat vinden ze hard, want ze willen zelf leven. Ze willen er ook nog wat voor presteren. Ze willen ook nog wel hun best doen. Maar wij moeten leven uit genade en niet uit verdiensten. Om uw wil te doen, o God. En hij neemt het eerste weg, dus dat oude verbond, die oude offers, dat neemt hij allemaal weg, al die oude geboden, om het tweede daarvoor in de plaats te doen. En dan zegt die schrift hier, op grond van die wil, dus op grond van de wil van God, en op grond van de wil van Christus, zijn wij geheiligd. U bent niet geheiligd omdat u een geweldige christen bent. U bent niet geheiligd vanwege iets in uzelf. Wij zijn geheiligd door de wil van God. Het is Gods wil dat wij heilig en rein voor hem zullen leven. Dat niet alleen, maar dat wij apart gezet zijn. Als zijn volk, als zijn kinderen, als zijn gezin. Om te leven door hem. En hoe? Hier staat het. De grond van die wil zijn wij. Waardoor? Door het offer van het lichaam van Jezus Christus. En zo kijkt God naar het lam. Voordat hij naar u kijkt, voordat hij naar mij kijkt, voordat hij naar ons kijkt, kijkt hij naar het lam. Dan kijkt hij naar het lichaam van Jezus Christus. De Heer is niet meer bezig met alle dingen die ik ooit fout heb gedaan. De Heer is bezig met het lam van God. En daar ben ik mee bekleed, ook door de doop. Bekleed met het kleed van Christus, bekleed. Met zijn buitenkant, daar is het allemaal al klaar. Maar van binnen moet dat ook gelijkvormig worden aan Christus. En daardoor werkt het bloed. Dat werkt door de gemeenschap. Dat werkt door het woord, door de gemeenschap met elkaar en door de gemeenschap met God, door de Heilige Geest. Wij behoren, zegt de Schrift, bij het volk van Jezus. Snappen we dat het heerlijk is dat we vergeving ontvangen hebben? Dat het heerlijk zijn als we gereinigd hebben, dat ons geweten ons niet meer aanklaagt. Het is natuurlijk heerlijk. Maar God wil als het ware nog een steekje dieper. Hij wil dat ons hart, onze bron waaruit wij leven, ons persoon, dat gelijkvormig wordt aan zijn Zoon. Dat daar in dat hart van ons alleen een verlangen is om de wil van God te kennen en de wil van God te doen. Zoals de Heer Jezus ook spreekt in de Farizeeën, Johannes 7, vers 17. Als je mijn wil doen, dan zul je van deze leer weten of hij uit God is, ja dan nee. Dus als God gaat zijn wil niet, zijn woord niet openbaren aan iemand die zijn wil niet wil doen. Want als iemand zijn wil niet wil doen en God zou zijn woord, zijn heerlijkheid openbaren, dan wordt het alleen maar gebruikt tot eer van die ander, niet tot eer van God. Dus God die spreekt niet tot een hart wat onrein is, wat onzuiver is. Dat is geen dienstknecht van hem, dat is een dienstknecht van zichzelf. En daarom wil God dat wij gereinigd zijn, dat wij geheiligd zijn. En hij wil zijn geest uitstorten in schone vaten, in reine vaten. Nou, en dan krijg je het weer en dan gaan er veel mensen aan het werk. Want ik wil heilig zijn en ik wil rein zijn. Werkheiligheid. Zal u niet helpen. Het is goed verlangen, maar het helpt u niet. U moet u overgeven aan Christus. Wij moeten Christus vertrouwen. Wij moeten zijn bloed vertrouwen. Zijn bloed verlost. Zijn bloed reinigt. Zijn bloed verlost. Zijn bloed wast. En niet wij zelf. Maar ik hoop dat u ook met mij dat verlangen heeft. Kijk, Jezus, Hebreeën 13 vers 12, daarom heeft u Jezus om door zijn eigen bloed het volk te heiligen. Ziet u? Het was voor de Heer niet genoeg om een eigen volk te verwerven. Het was voor de Heer niet genoeg om te zorgen dat ze vergeving van zonden zouden ontvangen. Het was voor de Heer niet genoeg dat ze gereinigd zouden worden, schoongewassen. De Heer had nog meer verlangens voor zijn volk, voor zijn kinderen. En dat is dat ze heilig zullen zijn. Afgezonderd voor hem, afgezonderd van de wereld, maar ook afgezonderd van het oude leven. Een ijverig volk, vol ijverig om hem te dienen, om hem te loven, waarin hij zijn zoon ziet. Zoals de Hebreeënbrief zegt, dat de Heer Jezus is een afdruk van zijn wezen. In Christus kunnen we de Vader zien, dat heeft Jezus ons ook geleerd. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien, zegt Jezus. Nou, eigenlijk wil de Heer niet door onze eigen werken, let daar goed op, maar door de werking van het bloed van Christus en door het woord en door de Heilige Geest en al die middelen die God gegeven heeft, wil hij Christus in ons zien. En dat is wat de wereld nodig heeft. Mensen die lijken op Jezus. Want dan ontmoeten ze Jezus. Ze hebben helemaal geen verlangen om jouw verhaal te horen. Ze hebben geen verlangen om te horen hoe het moet. Ze hebben een ontmoeting nodig met de levende God. Met de levende Christus. En dat zal mensen aanraken. En dat zal ze veranderen. En dan hoef je misschien nog niks gezegd te hebben, maar dat proeven ze. Die man, die vrouw, die broeders, die zusters, die mensen, die hebben iets wat ik niet heb. Ik weet nog uit het begin van mijn geloofsleven dat wij een man hadden. En dat is een lieve man, maar hij leeft helaas niet meer. Hij is niet oud geworden. En die was zeer vasthoudend. Hij was zeer intelligent. Hij was zo intelligent dat hij ook vaak een beetje in de war was. En hij had een tijd bij ons gewerkt, een paar jaar. En dan soms, dan merkte ik, dan ging je richting psychose. En dan ging ik een poosje voor hem staan. En dan zei ik, Willem, moet even praten. Ik zei, je moet even terugkomen naar mijn niveau, want ik kan niet bij het jouwe komen. Als het woord genade viel, dan was je een uur weg. Dus zoveel kon hij erover denken. En dan haalde ik hem weer terug naar beneden. Maar die man die wilde gedoopt worden. En hij was een paar keer afgewezen in de gemeente. Maar hij bleef volharden. Hij bleef volhouden. En toen heb ik op een gegeven moment ook gevraagd. Ik zeg, Willem, hoe heb je dat zo lang vol kunnen houden? Hij zegt, ik had maar één ding. Ik denk, wat hun hebben, dat wil ik ook hebben. Nou, dat we zo de mensen tot jaloersheid mogen verwekken. En nogmaals, het is niet door kracht, het is niet door geweld. Het zal door mijn geest geschieden. En zoek de leiding van de Heilige Geest om die diepere gronden, die diepere waarheden van het woord en van Christus te ontdekken. En als je meer studie maakt ook over het bloed van Christus, er is zo'n rijkdom in, er is zo'n kracht in. Toen zingen we er wel van, dat over de kracht van het bloed. Maar dan beseffen we nog niet altijd wat dat bloed dan precies doet en hoe dat bloed werkt. En hoe meer dat we daarvan mogen ontdekken, ja, zo is de heerlijke wordt het eigenlijk. Amen. Heer, we willen u danken voor uw woord, Vader. We willen u danken voor uw zoon. We willen u danken voor de Heilige Geest. En Heer, u hebt gezegd, Heer Jezus, zalig de reinen van hart, want die zullen God zien. En Heer, wij willen u zien. Wij willen u kennen. En daarom bid ik, Heer, voor een rein hart, voor ons allemaal, voor een zuiver hart. Met zuivere gedachten, met zuivere gevoelens. Dat we meer en meer, Heer, mogen worden zoals u. Heer, ik vind dat zo groot om te weten, Vader, dat u echt heilig bent en rein bent in heel uw wezen, in heel uw zijn. In alles wat u doet, wat u bedenkt, in al uw plannen, in uw gehele wezen. En Heer, hoe heerlijk zal het zijn, Heer, als wij zo mogen worden. En we weten, Heer, dat we nog in die aardse tent leven. Maar Heer, door de wonderbare kracht van het bloed, door de wonderbare werking van het lichaam van Christus, door zijn offer, zal dat lam meer en meer gestalte in ons krijgen. En Heer, is ons diepe verlangen, omdat we meer vrucht mogen dragen voor u. Dank u, Heer. Volheid des Geestes, woon in ons harten en vorm ons naar het beeld van onze Heer. In Jezus' naam. Amen.